Dit is een BNR-podcast. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Ruben Wegman, topman van technologiebedrijf NEDAP. Is het wel verstandig om het personeelsbestand harder te laten groeien dan de omzet? Was de afgelopen jaren bij NEDAP namelijk wel het geval. Het lijkt nog altijd een hele waaier aan verschillende producten, diensten die jullie aanbieden. En toch is het bedrijf al meer gefocust dan pak een beet een jaar of 10 geleden.
Zonder meer. En zoals je nu vertelt, al die activiteiten, dat lijkt inderdaad als een wonderbaarlijke winkel van Sinkel. Er zit echt iets onder. En een van de kerntechnologieën die eronder ligt, is waar het allemaal mee begonnen is, RFID. Dat is zeg maar de technologie die in je bankpasje zit om contactloos te betalen. En al die business is daar eigenlijk uit ontstaan. En daarom zijn we nu zitten we inderdaad in healthcare, retail, security management en een livestock.
Ja, dat zijn er 4. Het waren 7 marktgroepen. Klopt. Je bent hier eerder te gast geweest in 2017, 2020. Nu, hoe lang heeft het geduurd om als bedrijf duidelijk te krijgen, dit doen we wel, dat doen we niet?
Eigenlijk zijn er 3 fases. In 2009 zijn we begonnen, even was de crisis, om echt even op te ruimen en te investeren in eigen ontwikkeling. Toen afgelopen tot de periode van 2019 hebben we ons gericht op activiteit met wat we noemen een hoge toegevoegde waarde per medewerker. Dus we zijn gestopt met het zelf produceren. En we hebben ook een aantal andere activiteiten afgestoten. En sinds 2019 zijn we bezig met step-up. En dat betekent inderdaad focus krijgen. En je noemde het eerder al over marktleiderschap. Een van de dingen die we met elkaar hebben afgesproken. Als we mooie producten maken, ja, dan vinden we ook dat veel mensen het moeten gebruiken. Je wil relevant zijn. En relevant betekent dat je kijkt naar je marktaandeel. En dan willen we ook de meest relevante zijn. Dus sindsdien streven we naar marktleiderschap.
Ja, want jullie hebben ook lang vastgehouden aan marktgroepen waarin je wist, we moeten opboksen tegen een te grote concurrent. Wij kunnen hier niet het significante verschil maken.
Nou, eigenlijk klopt dat. Wat je ziet is dat om succesvol te zijn, dan moet je inderdaad, dat kost heel veel. En we deden het heel erg verspreid. We hadden een filosofie van 20, 25 jaar geleden. Laat vele bloemen bloeien, bedrijfjes binnen bedrijf. En om nu wereldwijd succesvol te zijn, hebben we de volgende stap gezet. Veel meer wat we dan noemen full NEDAP power. En keuzes maken over de groepen heen.
Een belangrijke keuze is al gemaakt. Namelijk, wij besteden de productie uit. Dat is in de geschiedenis van bijna 100 jaar nu in 2 zinnen verteld. Maar dat moet wat zijn geweest.
Ja, de Nederlandse apparatenfabriek die de fabriek sluit, dat is echt een grote stap geweest. Maar dat is eigenlijk een uitkomst van een discussie die we al jaren van tevoren hebben gehad. Laten we alsjeblieft activiteiten doen met een hoge toegevoegde waarde, bruto marge per medewerker. En dan zie je dat bepaalde activiteiten relatief een lage toegevoegde waarde hebben. Maar het creëren van producten die wereldwijd succesvol verkopen, een hele hoge toegevoegde waarde.
Maar maken jullie nu helemaal niets meer zelf? Ook als dat wel veel waarde zou kunnen toevoegen?
Nou, wat je ziet is dat het reproduceren, het elektronica in elkaar schuiven, daar zit niet zoveel waarde. Het zit er met name in het bedenken ervan, het ontwerp, dat is wat we doen, en het verkopen. Maar echt op grote schaal reproduceren van poortjes of stukken elektronica, er zijn andere bedrijven daar veel beter op.
En wat er wordt bedacht, gebeurt dat in opdracht of steken jullie zelf een teen in het water, denken jullie, hey, dit gaat wat worden?
Dat is een verschuiving geweest de afgelopen jaren. Al maar 15 jaar geleden hebben we gezegd, we willen niet meer een opdracht ontwikkelen, we willen alles op eigen rekening en risico ontwikkelen, zijn onze producten.
Waarom is dat ooit zo besloten? Want als je weet dat er een klant is, die zegt namelijk, ik vraag dit van jou, kun je dat maken? En jullie kunnen dat maken, dan is dat toch ook wel een redelijk gegarandeerd model?
Gegarandeerd model, maar ik weet ook, als ik 1 klant heb, gaat die klant zeggen, en volgend jaar wil ik 5% korting hebben. Dat zagen we. We leverden aan de automobielindustrie. Dan hoef ik je niet uit te leggen, maar ieder jaar uitgeknepen. En we zeiden, als we goede mensen hebben, laten we dan alsjeblieft op activiteiten zetten waar we wel het onderscheid kunnen maken. Waar wij het verschil kunnen maken met onze ideeën. En dan niet voor een 1 klant exclusief, maar voor een markt.
Maar word je ook nog uitgeknepen op het moment dat jij iets maakt dat geen ander bedrijf kan maken, als er een zekere afhankelijkheidsrelatie is?
Nee, want je levert waarde.
Dus, maar dat was dan toch ook al zo. Als jullie in opdracht iets maken wat niemand anders kan maken, dan ben je toch gek als je als klant zegt, ja, maar ik doe het alleen maar voor minder geld volgend jaar.
Wat je ziet is dat die afhankelijkheid veel groter was. Want je had iets ontwikkeld wat alleen een bepaald automobielmodel. Dus je kon niet eigenlijk geen kant op. En een aantal mensen zitten heel duidelijk in die wereld. We hebben gelukkig een stap kunnen maken in markten waarbij we gewoon veel meer waarde kunnen toevoegen. Zoals bijvoorbeeld die Fitbit voor koeien.
Hoe weet je wat de markt is? Met andere woorden, ga je zelf zwemmen of hoop je op een golf die voorbij komt en denk je, die pak ik?
wat je ziet is, het begint altijd met hele diepe kennis in de markt. We hebben 95 jaar ervaring en we hebben ervaring ook wat niet werkt. We zijn voorheen echt helemaal idolaat geweest van technologie. We zijn erachter gekomen dat uiteindelijk als je het zinvol toepast, dan creëer je echt waarde. Dus we hebben nog steeds enorm veel kennis van technologie. Maar die verdieping in de markt...
Jullie waren de uitvinders geworden die te lang in het schuurtje bleven zitten.
Ja, ja. Ja, het is gewoon waar. En we merkten dat het tot voor kort ook nog in onze cultuur het leuke vonden om nieuwe dingen te ontwikkelen. En als het in één keer succes werd, ja, vonden we het eigenlijk een beetje saai. Is meer van hetzelfde. En dat is nu echt veranderd.
Ja. Maar het is natuurlijk ook wel wat als je zulke knappe koppen bij elkaar hebt. Dat je iets kunt maken waarvan ik als simpele radiopresentator niet eens weet dat het kan. En of er dan een markt voor is, ja, dat zou mooi meegenomen zijn.
Ja, en zo is het ook geweest. Maar wat je dus nu ziet is dat om je dat vol te kunnen houden, moet je niet alleen waarde creëren, moet je ook waarde capture naar je toe halen. Want als je om lange termijn dat succesvol wil doen, zul je ook succesvol zijn in die markt en die leidende positie moeten veroveren. En wat je dus nu ziet in de zorgmarkt bijvoorbeeld, waarbij heel veel oudere zorginstellingen in de gehandicaptenzorg en de GGZ echt waarde toevoegen. Dat is de reden waarom ook nieuwe medewerkers bij NEDAP willen werken. Omdat we gewoon relevante dingen doen.
Als je dat zelf zou kunnen maken, waarom moet je dan toch zo af en toe nog je heil zoeken in een overname? Dat is namelijk gebeurd afgelopen oktober. Huisartseninformatiesysteem Medikit is overgenomen.
Klopt. Wat we in principe is het altijd zo dat wij autonoom groeien, eigen ontwikkelingen. Dit was een bijzonder bedrijf, bijzondere mensen die we zijn tegengekomen. Het was gewoon een huisarts die met een buurman had gezien, dit kan veel beter. Dat hebben we ook al jaren gezien, dat we in de huisartsenmarkt, dat de behoefte is aan vele betere software. En die hebben gewoon met een groep mensen een waanzinnig mooi product gemaakt. Dat moesten we gewoon eerlijk toegeven. Hadden we het zelf kunnen maken? Ongetwijfeld. Maar dan hadden we keuzes moeten maken om andere dingen waar ook vraag was niet te doen. En ze hadden echt een heel mooi product gemaakt.
Maar het klinkt als een start-up.
Het was een start-up. En wat je merkte ook, en dat is ook de reden waarom we elkaar goed gevonden hadden. Ze begonnen in één keer klanten te krijgen. Ja, dan weten we, dan is de pret over. Want dan moet je inderdaad ook klanten gaan helpen, supporten. En dat is allemaal klassiek, dat hebben we allemaal meegemaakt. Dus je beste ontwikkelaars bezig om klantensupport te doen. En daar hebben we al een paar keer gedaan. En wat je ziet, een start-up, die, ja, mooie ideeën, maar uiteindelijk wil je ook als eindklant, als een zorginstelling of als een zorggroep, wil je ook een partij hebben die al wat meer body heeft.
Maar als dit nu zou werken, je neemt een veelbelovend jong bedrijf over met een geweldige technologie, betekent dat dan ook dat jij in de toekomst vaker je ogen open gaat houden?
Nou, wat we zien is dat wij gelukkig nog voldoende kansen hebben binnen. Want wij geloven in autonome groei is echt beter zelf producten maken. Want wat je ziet is, het kost bloed, zweet en tranen.
Dit blijft een uitzondering, begrijp ik.
Ja, dat denk ik wel.
Nou, waarom eigenlijk? Want als het zou gaan werken, dat is niet ondenkbeeldig. Want je hebt dat bedrijf niet zonder een reden gekocht.
Dat klopt, maar in de kern zijn we nog van overtuigd dat we veel waarde kunnen creëren. Door ook ons verleden in de technologie mee te nemen. Gewoon alleen start-ups, we staan er niet dogmatisch, zeggen we nee. Maar we zien dat we met name als je al een positie hebt in de markt en in staat ben een nieuwe technologie te introduceren, wat we nu bij RVD hebben gedaan, ja, dan is het echt gaaf. Dan kun je echt die markt op zijn kop zetten.
Ik kwam een technologie tegen waar jullie veel van hadden verwacht. Het ging over het voorkomen van winkeldiefstal bij ondernemers die zijn overgestapt naar de zelfscan.
Ja.
Wat niet is gelukt. En dat verbaast mij een beetje, omdat ik natuurlijk vooral de Nederlandse media volg en denk, nou, dat is een groot probleem.
Ja, niet gelukt. Wat je ziet is dat we heel veel kansen zien. We hebben nog veel grotere kans gezien. En daar moeten we even alles op inzetten. En dat is RFID in de winkels. Dat is nu echt aan het boomen. In Amerika hebben we echt tractie gekregen. En een van de dingen die we hebben geleerd, we kunnen niet alles tegelijkertijd. Dus we hebben met pijn in het hart moeten besluiten, dit even niet. Groeien betekent ook keuzes maken waar je dat niet doet. En dat is het grote verschil ten opzichte van een paar jaar geleden, dat we in plaats van iedere groep dat niet uitmaken, dat we met elkaar die keuzes maken.
Maar kun je dan toch nog even uitleggen, want dit komt nu een paar keer terug, wat die technologie is en waarom die zo, jouw woorden, aan het boomen is op dit moment?
Nou, wat je ziet is dat wij in de oude wereld had je van die witte etiketten aan kleren, RF. Je kon zien dat er wat gestolen was, maar je wist niet wat. Met RFID weet je ook wat het is. En wat je ziet is dat als jij ieder, die waren heel duur, die RFID-chips, die zijn heel goedkoop geworden, waardoor het in één keer mogelijk is om bijvoorbeeld alle kleren uit te rusten met zo'n RFID. En wat in de praktijk blijkt, is dat de voorraadlijst van de grote fashion retailer gewoon niet klopt. Minder dan 70% nauwkeurig. Dus al die mooie fancy algoritmen om bij te houden, die werken gewoon niet. En wij kunnen binnen 2 weken met onze technologie zorgen dat je voorraad nauwkeurigheid van 99% ga je meer verkopen.
En jullie zijn de enigen die dat kunnen doen?
Nee. Maar wij zijn wel de enige die, we hebben er heel bewust voor gekozen ook om één product te maken en niet voor een klant, voor de markt, waardoor we heel schaalbaar zijn. En we hebben een beetje geluk gehad dat we met healthcare al 20 jaar ervaring hadden hoe we die software in elkaar moesten zetten. Hoe je schaalbare software as a service moest doen. En dat heeft ons echt geholpen om nu 60% marktaandeel te hebben in die markt.
Dan toch nog even naar wat erbij hoort. Zeker als je beursgenoteerd bent. De cijfers, de omzet van Nedap steeg vorig jaar met 14% naar 264 miljoen. Het eerste kwartaal van dit jaar daalde die omzet met 6%. Wat zijn de verwachtingen voor de rest van het jaar?
Eén toelichting. Wat je zag is dat we vorig jaar, zeker in de eerste drie kwartalen, heel hard gegroeid waren. Het eerste kwartaal vorig jaar was 22%. Toen hebben we ook gezegd, let op, dat is niet helemaal reëel, want toen hadden we inhaalvraag. We hebben minder geleverd. De mensen wachten op onze producten. Dus die 22% van een jaar daarvoor was hoog. Waardoor we al wisten dat dit eerste kwartaal wat schil zou afstaan.
Inhaalvraag is nog altijd te relateren aan corona?
Ja, met al die swingen in de componenten leveren, daar hebben we echt last van gehad. Dus in het begin van het jaar 2023 zagen we een enorme upswing. We zagen dat aan het einde van 2023 al afvlakken. En dat heeft zich doorgezet in 2024, eerste kwartaal. Maar voor het hele jaar verwachten we weer dat we de groei te pakken hebben. Onze doelstelling is om 9-10% per jaar te groeien. Ja.
Ik heb, dat is best acceptabel huiswerk, nog even ons gesprek van 2020 teruggeluisterd. En een van de belangrijkere conclusies van jou was toen China. Daar gaat het toch ook wel gebeuren. Daar zie ik nog wel kansen. Inmiddels, wat wij uit China horen, is toch dat het economisch tij daar keert. Dat het land niet goed genoeg hersteld is van corona. Dat er een vastgoedcrisis is. Dat er politiek toch wat sprake van repressie is. Welke kansen zie jij nog nu, 3,5 jaar later?
Nou, het is grappig dat een van de dingen wat je echt moet accepteren is dat je gewoon dat allemaal niet kan voorspellen. Dat hebben we al van begin af aan hebben dat gezegd. Je hebt wel een idee, maar uiteindelijk weet je dat het anders loopt. Dat is ook de reden dat we blij zijn dat we meerdere dingen naast elkaar doen. Dus mensen, ik word vaak gevraagd, wat is nou het product waar je je geld op zet? Dat is bijna niet te voorspellen. Dus daarom hebben we een portfolio.
Dat is ook geen land waar je je geld op zet.
We hebben wel een aantal speerpunten, merken we, maar niet altijd één land. China is echt anders gelopen dan we hadden verwacht. Maar daar zien we dat met name we zaten toen met varkens. Daar hebben we besloten om dat wereldwijd af te bouwen. Maar we zien daar goede mogelijkheden voor koeien. Maar een hele andere wereld dan 5 tot 10 jaar geleden, klopt.
Die koeien, dat is interessant, want daar waren jullie al druk mee bezig. Maar er komt ook steeds wat bij. Nu bijvoorbeeld de hittestress bij koeien en dat op tijd signaleren. Als je dan eenmaal met Nedap aan de gang bent gegaan als boer, is dat dan een kwestie van het opplussen van je abonnement of betaal je weer de volle map? Hoe werkt dat eigenlijk?
Ja,
jullie komen al op het erf natuurlijk.
Ja, maar in het verleden 1 keer in de 15 jaar wanneer de melkstal werd geïnstalleerd. En wat je dus nu ziet, dat klopt. Wij hebben nu een platform gemaakt, Nedap Now, dat ervoor zorgt dat we voortdurend in contact blijven met die veehouders. Die overigens wereldwijd op een hele andere manier opereren dan jaren geleden. Die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe functionaliteiten om een boerenbedrijf beter te runnen. En nu met Nedap Now is onze doelstelling, en dat is redelijk ambitieus, maar iedere 6 weken nieuwe functionaliteit leveren. En dat wat we hebben gezien bij healthcare, als je eenmaal software as a service biedt, dat je veel regelmatig bij die klant in contact bent en nieuwe dingen kan doen. En diezelfde.
En tegen een nieuwe prijs ook.
Uiteindelijk creëer je waarde. En dat betekent ook, als je geen waarde creëert, kun je ook de prijs niet verhogen. Maar uiteindelijk willen we ook die prijs verhogen, omdat we een fair price voor onze value.
Maar dat is nu nog niet zo. Dus het feit dat je nu bijvoorbeeld hittestress eerder kunt signaleren en dat platform ontwikkeld is en dat steeds rijker wordt, dat ziet een boer, een klant, niet meteen terug in de prijs.
Hittestress wel, daar betalen ze extra voor. Maar wat je ziet is dat heel veel producten ook voortdurend ontwikkeld worden om ze robuuster te maken, schaalbaarder te maken. Dat betekent niet dat dat product ontwikkelt zich ook voortdurend. Maar je ziet wel steeds groter gedeelte van onze software wordt aangeboden in de vorm van abonnement. Dat het logisch is dat je ieder jaar nieuwe functionaliteit krijgt. Bijvoorbeeld in de healthcare-markt is dat absoluut het geval.
We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het hoofdkantoor van Nedap zal altijd in de Achterhoek staan. Of om echt te groeien zullen we ooit moeten verhuizen.
We blijven in Groenlo.
Ruben Wegman is hier, de topman van Nedap. Laten we het hebben over de mensen die daar dan werken. Overigens ook nog wel op andere locaties. Maar het FD berekende vorig jaar dat het personeelsbestand van Nedap in 5 jaar tijd met 38% groeide. De omzet steeg ook met 20%. Ja, simpele vraag zou dan zijn, is dat nog wel met elkaar in verhouding?
Nou, als je dat heel lang doet, dan gaat dat verkeerd. Daar ben ik absoluut met je eens. En wat we hebben gezien is dat wij in een aantal markten, precies wat ik net vertelde, we hebben een aantal keuzes gemaakt. We zien een aantal markten waar je echt een stap moet zetten. Bijvoorbeeld in Amerika zagen we goede kansen in retail. dan heb je een bepaalde kritieke massa nodig. En daar hebben we de afgelopen jaren fors in geïnvesteerd. Hetzelfde geldt bij livestock, waar we met in boerenbedrijf bezig zijn. Nieuw-Zeeland is een grote markt, daar heb je boots on the ground nodig. Dat hebben we allemaal de afgelopen jaren gedaan. De komende jaren zullen we ongetwijfeld groeien, maar niet in het tempo zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan.
En dan gaat het over het personeelsbestand dat niet in dezelfde mate blijft groeien.
Klopt.
De omzet wel. Heb je een voorschot genomen op de toekomst door zo in te zetten op het werven van nieuw personeel?
Ja.
En was dat ook riskant te noemen? Of zeg je, ach, we zijn binnen alle veiligheidsmarges gebleven?
Ja, dat kun je pas achteraf beoordelen. Maar wat we wel hebben gezien is dat uiteindelijk het bedrijf met de beste mensen gaat winnen. En we hebben gewoon de afgelopen jaren echt keihard gewerkt om hele goede mensen binnen te halen. En dat is echt gelukt. En daar zijn we hartstikke trots, hartstikke blij en we merken dat ook. Alleen wat je ook ziet is dat op een gegeven moment als je heel groeit met heel veel mensen, dat je soms ook verstandig is om even te pauzeren om te zorgen dat de mensen ook goed op hun plek terechtkomen. En dat moment is nu even aangekomen.
Jullie zitten nu in de pauzestand?
De pauzestand niet, maar we hebben wat we noemen even het voet van het gaspedaal gehaald.
Want hoe hard is die strijd? Ik heb NEDAP natuurlijk ook de afgelopen jaren een beetje gevolgd. En ook hoe het dan is om mensen aan te trekken. Loonsverhogingen uiteraard, dat hebben heel veel mensen genoten de afgelopen jaren. Maar bonussen, participatieprogramma's, aandelen, het is allemaal voorbij gekomen. Is dat nodig om mensen ervan te overtuigen bij jullie te komen werken? Of is er ook nog zoiets als wat je dan maakt en wat dat zou kunnen betekenen voor de wereld?
Nou ja, ja, dat is eigenlijk het verhaal. Wat je ziet is dat mensen die nu bijvoorbeeld bij healthcare werken, die komen niet omdat ze ze willen al goed betaald worden, maar uiteindelijk gaat het erom dat ze impact willen hebben. En wij zijn een bedrijf met onze schaal, met onze wereldwijde netwerk, dat we gewoon echt impact kunnen hebben.
Maar die bonus en die participatieprogramma's, die waren er ook, toch?
Ja, begrijp me niet verkeerd. Het zijn ook geen sukkels. Dus het gaat niet zo zijn dat ze mooie waarde creëren en dat ze zeggen dat de aandeelhouder met dat geld er vandoor gaat. Daar geloven we niet in. Dus we hebben al een van de eerste dingen die we gedaan in 2009, 2010, is zorgen dat de medewerkers ook aandeelhouder kunnen worden. En even later hebben we ook een programma ingeduid, wat we dan NEDAP Additioneel Participatieplan, maar het komt er kortweg op neer dat als het goed gaat met NEDAP, gaat goed met de aandeelhouders, maar ook goed met de medewerkers. En dat betekent dat medewerkers versneld meer aandelen van het bedrijf krijgen.
Waarom zou je ooit uit Groenlo vertrekken? Nou, blijkbaar is dat ook geen overweging. Maar wat denk jij als je hoort dat er voor miljarden wordt geïnvesteerd in het ecosysteem rond Eindhoven, Brainport? Is er dan een piepklein stemmetje dat wel eens in jouw hoofd komt en zegt, nou, een paar miljoen voor de Achterhoek voor Groenlo zou ook niet verkeerd zijn? Want je bent natuurlijk niet in een isolement als bedrijf.
Klopt. Wat je ziet in bepaalde industrie heb je hele andere dynamiek. En dat is heel belangrijk om een ecosysteem dichtbij te hebben. Het grote voordeel van Groenlo is, je moet er eens komen kijken. We hebben ruimte. En we hebben de afgelopen jaren hebben we echt een campus gebouwd die waanzinnig mooi is. En je merkt dat een fijne werkomgeving waar je de ruimte hebt, waar je echt goed gefaciliteerd wordt, voor veel mensen toch een belangrijke reden is om die kant op te komen.
Maar je hebt die andere bedrijven dus ook aanzienlijk minder hard nodig dan die chipbedrijven, die techbedrijven die elkaar daar opzoeken.
Ik heb daar minder kijk op. Maar als je ziet bij ASML hoe ingewikkeld die supply chain is, hoeveel partijen moeten bijdragen, het is een heel ander systeem dan wat wij doen. En wij werken natuurlijk ook samen met partijen over de hele wereld. En we zien ook dat de hardwarecomponent veel minder groot is. Het is meer softwarecomponent en dan kun je wereldwijd werken.
Nog een voordeel dat bij Groenlo hoort. Ik citeer uit een eerder interview met jou. Toen ik directeur was van een klein onderdeel van NEDAP in Rotterdam, was het maar goed dat ik niet te dicht bij Groenlo zat. Je weet waar ik naartoe ga. Soms nam ik als jonge en onervaren directeur beslissingen waar de directeur niet direct gelukkig mee was. En voordat hij van Groenlo naar Rotterdam was gereden om mij te ontslaan, was zijn woede alweer wat gezakt. Als ik minder ruimte had gekregen, was ik nu geen directeur geweest. Nou, de rollen zijn inmiddels omgedraaid. Misschien ben jij wel eens boos op iemand die iets verder weg zijn werk verricht of iets verder weg woont. Werkt het nu ook andersom? Dat jouw woede dan is gezakt?
Ik word niet echt heel snel kwaad op dit soort dingen. Hooguit teleurgesteld. Nee, dat is flauw. Maar wat je merkt is dat ik maakte toen wel hele domme dingen, fouten in die tijd bij Rotterdam.
Dat komt niet meer voor.
Nou, de kwaliteit van het leiderschap wat we nu hebben. Dus de vraag of ik mezelf had aangenomen als ik nu binnen was gekomen. Maar wat je ziet is dat wij binnen NEDAP ook veel meer.
Jij zou nu niet
dat weet ik,
door de roepel kunnen.
Ik vraag, het is moeilijk om nu te reflecteren hoe je toen was. Maar het punt is wat we wel hebben gedaan, is dat we veel meer dan voorheen ook een opleidingsprogramma. En dat we mensen in plaats van af te rekenen op fouten, dat we mensen zeggen, wacht even, we gaan je helpen om te zorgen dat je veel sneller ontwikkelt. En dat is echt heel mooi. Onze leiderschapsprogramma zorgt ervoor dat de kans dat dit gebeurt ook veel kleiner is.
Tweede dilemma. Komt ie aan. Het feit dat Nedap beursgenoteerd is, maakt mijn werk als directeur lastiger of die beursnotering is alleen maar positief voor de toekomst van het bedrijf.
Dilemma. Wij zijn op dit moment zitten beurs...
Komt zo meteen hoor, dat garandeer ik je. Maar wat zou je zeggen? Maakt het je lastiger of is het alleen maar positief op dit moment?
Het helpt ons nu.
Maak je verhaal af.
Nou, wat je ziet is... of we nu beursgenoteerd zouden worden, het is van, wij zijn sinds 47 beursgenoteerd. En de vraag is, is er een alternatief wat beter is dan nu beursgenoteerd zijn? Het heeft ook een aantal voordelen met de participatieplannen en de naamsbekendheid. Maar op dit moment, het betekent wel dat je eraan moet werken. Goede relaties hebben met je aandeelhouders, ze meenemen in je ontwikkelingen. En we hebben al die hele ingrijpende veranderingen kunnen doen, die echt op lange termijn beoordeeld moest worden met de aandeelhouders die al soms sinds 93 of al eerder in Nedap belegd zijn.
Nou, is er een alternatief? Het is makkelijk om te wijzen naar private equity. Daar zitten ze op kapitalen natuurlijk.
Ja, maar dat heeft ook een aantal consequenties. Hoewel iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar het feit de private equity stapt vaak in om een transformatie door te maken en daarna weer uit te stappen. En zelfs 3 tot 5 jaar om een transformatie te doen, ja, dat vinden wij korte termijn. Wij kijken over 15 tot 20 jaar. En wij denken dat met de huidige aandeelhouders, met de plannen die we nu hebben, dat we perfect gepositioneerd zijn om de plannen uit te voeren.
Het is in dit programma wel vaker besproken. De small caps, de relatief kleine bedrijven, genoteerd aan de beurs. En of hun waardering nog een beetje in de pas loopt met wat er daar daadwerkelijk gebeurt. De small caps waren in 20 jaar tijd niet zo goedkoop als afgelopen jaar. Is dat een kwestie van een enkele analist die misschien af en toe zijn ogen op Nedap laat vallen? Is het onbekend, maakt om een minspeelde wat anders? En zit je daar eigenlijk mee?
Nou, er is een fundamenteel wel een risico is als je zwaar ondergewaardeerd bent en mensen begrijpen het niet waar je mee bezig bent. Wat je ziet is dat op dit moment we zijn uitverkocht. We hoeven geen aandelen te verkopen. Als we nu aandelen hadden moeten uitgeven om iets te doen, heb je een probleem. Dus je waarderingprobleem. We hebben dat niet nodig. Dat is een andere situatie. Wat je wel ziet is dat je uiteindelijk ook bestaande aandeelhouders de optie willen hebben om ook weer uit te kunnen stappen. Op dit moment is het zo dat het moeilijk is om Nedap aandelen te kopen. Dus als je een 5% deelname wil hebben in Nedap, is dat best wel moeilijk voor elkaar te krijgen.
Maar je zegt het is op dit moment niet een probleem, maar het is structureler van aard wellicht.
Ja, en dat heeft niets met Nedap te maken, met de hele markt. Dus dat is wel een thema. Ik heb daar nog geen oplossing voor. Maar het is een structureel probleem voor ASX-fondsen en ook voor AMX-fondsen, dat de liquiditeit steeds minder wordt. En veel beleggers zeggen, ik moet een minimale liquiditeit hebben voordat ik het aandeel
kan. Praat je er wel eens over als je zegt, ik heb daar individueel op dit moment geen oplossing voor, met andere bedrijven die in hetzelfde schuitje zitten?
Het is een thema wat regelmatig voorbij komt, maar er is ook geen tovermiddel voor om dat op te lossen. Dat probleem zullen we nog een tijdje mee moeten worstelen.
Heel kort nog even, want we spraken elkaar net toen de microfoon nog uitstond. Wat doe jij dit al lang? Ja, jij trouwens ook. Nou, dat geldt dus voor ons allebei. Bij verschillende beursgenoteerde bedrijven, ook omdat de Code Tabaksblad dat voorschrijft, werkt men met bestuurstermijnen. En is het na 4 jaar of 2 keer 4 jaar of na een herbenoeming die niet doorgaat, wel zo goed is afgelopen. Ik heb het nog even opgezocht. 2009, klopt dat? Dat je als topman begon?
Als 2002 in de directie, sinds 2009.
Ja, ik spaar je even. 2009 leek me ook al lang genoeg geleden.
Nou ja, we hebben daar een uitspraak toen gedaan. Toen Code Tabaksblad binnenkwam. Je moet niet 4 jaar wachten om mij te ontslaan als het niet functioneert. Dus het is, we draaien het om. We hebben een lange termijn perspectief en dan passen 4-jaarsbenoeming passen niet in. Dat betekent alsof je het een lange termijn traject opsplitst in bepaalde stukjes waarbij je iedere keer moet sprinten naar die 4 jaar. Dat past niet bij ons. Dat doen we niet. En dat is ook de manier waarop we nu de toekomst in willen gaan.
Ja, maar bijvoorbeeld onze demissionair premier Mark Rutte zei over zichzelf, ik realiseerde me dat ik de laatste periode wellicht niet zo effectief meer was. Dat moment, dat heb jij nog niet gekend.
Nou, dus een van de dingen wat we wel meteen geborgd hebben is een hele korte lijntjes met onze raad van commissarissen. Want dat is echt een gevaar. Daar moet je echt voorkomen. En een van de dingen die we echt bewust doen is dat onze raad van commissarissen ook dwars door de organisatie heen loopt, zonder dat ik daar dat begeleid, maar gewoon met mensen in de organisatie spreek. Dat houdt mij eerlijk. Dat is al een heel verhaal, dat verhalen ook eerlijk doorkomen. Maar het heeft ook als grote voordelen dat de commissarissen ook echt weten waar ze het over hebben. En dat we fundamentele discussies hebben waarbij ik niet een kennisvoorsprong heb. En dat je gewoon eerlijk gehouden wordt. En dat heeft de afgelopen jaar heel goed gewerkt.
Dit was de Top van Nederland met Ruben Wegman van NEDAP. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Wendy van Ierschot, oprichter van V-People, over haar besluit om te stoppen als directeur van haar bedrijf, als gevolg van verslechterd zicht. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.